Onlangs las ik op een of andere nieuwssite een verhaal, een artikel over chef-kok, een veertiger. Hij had de droom. Hij was werknemer in een of ander restaurant, maar hij wilde een eigen restaurant openen. Dat was zijn droom. En op een dag had hij het geluk dat hij samen met zijn vrouw een oude pastorij vond. Hij kocht die op en hij bouwde die om tot een eerste klasse chique restaurant. De dag van zijn opening was een succes. Zijn droom was uitgekomen. In de 40 was hij. Een paar maanden geleden gelezen. Een jaar na de opening had hij een wandeling gemaakt op de Antwerpse Meer, de Winkelstraat. En op een gegeven moment voelt hij zich niet te goed. Hij zet zich neer op een bankje. Een paar minuten later zakt hij in elkaar. Nog dezelfde dag overlijdt hij in het ziekenhuis. Ik weet niet of jullie een zekere Emiliano Sala kennen. Niemand? Emiliano Sala? Rinkelt dat geen belletje? Argentijnse voetballer, spits. Ah, nu wel hè. 27 jaar. Speelde voor het Franse FC Nantes. De Wonderboy scoorde 12 doelpunten het eerste seizoen, vorig jaar. En hij werd opgekocht door het Engelse Cardiff. De Wonderboy. Het was de wintertransfer van vorig jaar. Alle papieren waren geregeld, de contracten waren getekend. En hij zou met een sportvliegtuigje van het Franse FC Nantes vliegen naar het Engelse Cardiff. Maar, net voor de kust... Voor hij het land overvloog, stort zijn sportvliegtuigje neer in zee. Een paar weken later wordt het wrak op de bodem van de zee gevonden met het lichaam erin, al 27 jaar. Broers en zussen, ik kan doorgaan. En dan horen we altijd maar diezelfde vraag, altijd maar, waarom? Waarom moest die chefkok nu, die zijn droom in vervulling zou gaan, nu een jaar na de opening sterven? Waarom moest die Argentijnse veelbelovende jonge voetballer, 27 jaar, dat nu meemaken? Hij had nog een hele toekomst voor zijn uit. Waarom? En ook wij, broers en zussen, Gods eigen kinderen, lijken niet van dergelijke dingen gevrijwaard. Dergelijke dramatische gebeurtenissen. Oh ja, we zijn geliefd. We hebben het gezongen deze morgen, we zijn de geliefden van God. Ja? En de Heer is inderdaad onze herder. Maar... dat neemt niet weg dat ook bij de kinderen van God het noodlot soms onbarmhartig en genadeloos kan toeslaan. En dat ook zijn kinderen bij momenten, aardsmoeilijke momenten, tijden meemaken. Dus de schrift loopt ervan over. Hè? Kunt u één iemand zeggen uit de schrift die een gelukkige, of bedoel een gemakkelijke tijd heeft gehad? Ja. De schrift toont ons dat weinig, bitter weinig geloven een rustig leventje hebben gehad. Denk maar aan een Jozef, denk maar aan een Jefta, denk maar aan een David, en noem maar op, en zo verder. De schrift bevestigt inderdaad het alomgekende spreekwoord, en dat is dat de Heere ons geen kalmerijs heeft beloofd, maar wel een behouden aankomst. Handelingen 14:12. Sorry, Handelingen 14:22. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hen erop dat wij pas na veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Broers en zusters, we zijn inderdaad in het koninkrijk van God. We zullen inderdaad de eeuwige luister ontvangen, binnengaan, maar dit na vele verdrukkingen van allerlei aard. Niet alleen religieuze verdrukking. Van allerlei aard. We zullen in ons leven alle soorten van narigheid, moeilijkheden hebben altijd ervaren in ons leven. Ook wij christenen. Onlangs ben ik naar een broer geweest. Jullie kennen hem niet. Iemand die al 25 jaar christen is. En hij heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Ik denk dat hij in de 65 moest zijn. Hij heeft al heel wat meegemaakt, heel wat narigheid in zijn leven. En onlangs zit hij weer in een diepe miserie. Hij heeft een oogaandoening. De dokters weten niet wat het is. Dus het schijnt dat er nu echt spoed achter zit. Want het ziet er niet goed uit. En het enige wat hij kan doen is gewoon voor zijn huid, gewoon doelloos in de zetel neerzitten en voor zijn huid staan. Het is al wat hij kan doen. Maar alles wat hij al heeft meegemaakt in zijn leven, moet hij nog een keer dat meemaken in zijn leven. Hij vraagt je af, hoe is dat toch mogelijk? En inderdaad, ieder van ons, ben je nu een christen of ben je nu geen christen, heeft ook al een keer in zijn leven één of meerdere, of zal nog één of meerdere, bittere, tragische voorvallen meemaken. Je zit op restaurant met je vrouwtje en plotseling voelt ze een knobbeltje onder haar oksel. Of je bent op vakantie en plotseling krijg je een telefoontje dat je vader er niet meer is. Of je verlaat de dienst, na een dienst bijvoorbeeld, ga je naar huis en plotseling komt er iemand jou vertellen dat een van je kinderen betrokken is geweest in een zwaar verkeersongeval. Ook hier, ga zo maar door en ga zo maar door. De vraag is, wat doe je dan op zulke momenten als gelovige? Waar kan je dan terecht met je pijn? Want op dat moment, op zulke momenten, zal het niet genoeg zijn om een Bijbelvers te horen. Zo van, ja, de Heere is met je en hij zal je niet beproeven boven jouw krachten. En de Heere laat alle dingen gebeuren in leven ten goede. Dat is inderdaad waar, dat is niet genoeg. Maar zo moet je niet naar de persoon gaan die lijdt. Op zo'n momenten, wat wil je? Je wil je mensen rondom jou die ook oprecht meeleven met je. Die met hun hart meeleven met je. En die ook weten hoe je iemand moet troosten die in diepe miserie zit. Je wilt dat, je snakt daarna. Maar daarvoor heb je wijsheid nodig om zo'n persoon te troosten. Op zo'n momenten wil je gewoon praten met iemand die weet wat het is om zware verliezen te lijden. Je moet niet gaan praten met iemand die niet weet wat het is om iemand te verliezen. Of zeg maar, noem maar op. En inderdaad, op zo'n moment wil je ook naar je vader in de hemel gaan. En op zo'n moment, broers en zussen, wil je natuurlijk ook naar Gods woord gaan. En je wilt antwoorden. Je wilt troost en bemoediging, maar ook antwoorden in Gods woord. En een van de meest geschikte boeken, volgens mij, dat is ook maar mijn persoonlijke mening, die je op dat moment tegemoet kan komen, is het boek Job. Dat is een van de meest geschikte boeken. Ik heb er de laatste tijd heel veel troost in gevonden. Waarom? Wel, het is een boek die nadenkt over een van de meest prangende kwesties. Namelijk, waarom lijden mensen? Waarom lijden ook Gods eigen kinderen? Dus laat ons deze morgen een keer naar het boek Job gaan. En vooraleer ik naar hoofdstuk 1 wil gaan, wil ik eerst even passeren bij hoofdstuk 29. Job 29. Iedereen kent Job? Je leest erover een oprecht en godvrezend man, die een van de ergste dingen meegemaakt heeft in zijn leven, die een mens maar kan meemaken. We kennen allemaal wel het verhaal. Vooraleer ik wil beginnen over het lijden van Job, van daarover kennen, dat kennen de meesten wel, het lijden van Job, wil ik toch eens een keer tonen dat Job een man was met een belangeloze naaste liefde. Laat ons lezen in hoofdstuk 29 vanaf vers 12. Luister een keer wat hij zegt. Ik redde de arme die om hulp riep en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende. In het hart van de weduwe bracht ik vreugde terug. Vers 15. Ogen was ik voor de blinde, voeten was ik voor de lamme. Ik was een vader voor de armen, ik verdedigde de zaak van vreemdelingen. Ik brak de kaken van de boosdoener en ik rukte de prooi uit zijn tanden. Job, broers en zussen, was iemand die heel veel goeds gedaan had voor zijn medemens. Iets wat hij had zo'n zeer aangenaam was, wat had er hem ook voor gezegend. Lees maar een keer in vers 8, laat ons nu gaan naar hoofdstuk 1. Met dat in onze gedachten, de belangeloze naaste liefde van Job, dat hij zoveel heeft aan onze medemens, laat ons nu naar hoofdstuk 1 gaan. En lezen in vers 8 wat God nu denkt over Job. Vers 8, de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want, zegt God, er is niemand op de aarde zoals gij. een vroom en een prachtman. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Moet ik goed kijken wat God hier zegt. Dat er niemand op de aarde is zoals Job. Nochtans waren er meerdere gelovigen op dat moment. Job was niet de enigste. Maar van alle gelovigen was Job de meest Godvrezende man. En God zegt dat hier als het ware met een vlugje trots in zijn stem tegen Satan. En vanaf vers 4 lezen we dan, om zijn vroomheid nog aan te sterken, lezen dan een praktisch voorbeeld van Jobs oprechte geloof en ook zijn vaderlijke bezorgdheid over de geestelijke toestand van zijn kinderen. Lees maar eens, vers 4. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Dat was een jaarlijkse gewoonte. Vers 5, het gebeurde dan als de dagen van de maaltijd voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben we kinderen gezondigd en God in hun hart vervloekt. Zo deed Job alle dagen. Dus zie je wat Job hier doet? Hij is zo bezorgd over zijn kinderen, over de geestelijke toestand van zijn kinderen, dat hij een brandoffer verbrandt voor zijn kinderen. Dat hij de zonde verzoent. Hij was zo bezorgd om zijn kinderen. En hij heiligde hen. En het is nu precies bij deze man dat God het noodlot genadeloos laat toeslaan. Precies bij deze man. Op een doodgewone, doordeweekse middag, lezen we vanaf vers 13, toen al de kinderen opnieuw bijeen waren in het huis van de oudste broer, komen er aan Jobs huis vier boden. Lees maar een keer wat ze allemaal zeggen, ze hebben verschrikkelijk nieuws. Vers 13, er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken, in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om u het te vertellen. Vers 16, terwijl deze nog sprak, de tweede bode dus, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Derde bode, terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Chaldeeën staalden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En nog een vierde bode, terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Vier boden. En vier keer verschrikkelijk nieuws. Ik ken ook het spreekwoord, een ongeluk komt nooit alleen. Je moet hier een keer zien wat dat Job hier allemaal meemaakt in één middag. Vier mensen die naar zijn huis komen. Sta je voor. En ze komen je zeggen. Je welvaart, je rijkdom, het is allemaal weg. Al zijn vee, zijn bron van inkomsten. Dat was allemaal weg. Gestolen of door vuur uit de hemel vernietigd. Het was weg. Zijn slaven, hij had tientallen slaven en knechten. Het merendeel was omgekomen. En vergeet niet zijn kinderen, 10 kinderen. Ze waren allemaal gedood, gestorven. En dan sta je jezelf de vraag. Wat in hemelsnaam is er hier gaande? Hoe is het mogelijk dat God het toelaat dat het noodlot deze man zo zwaar treft? En dan nog een van de meest godvrezende mannen op aarde. Hoe is het mogelijk dat God zo'n verschrikkelijk onheil over Job laat komen? Hoe is het mogelijk? Zijn tijdsgenoot waren verbaasd, waren verbijsterd gewoon. Waarom moet dat met zo'n mens gebeuren? Niemand wist wat er gaande was. En ook Job begreep er niks niet van. Je ziet dat. Daar zullen we volgende keer over nadenken. In de gesprekken. Je ziet dat. Dat Job gewoon niet weet van waar dat komt. Waar heeft hij dat verdiend? Hij stelt vragen aan God. Hij had een gesprek met God. Dat is voor de volgende keer. Maar wij weten waarom het is gebeurd. God heeft het zo beschikt dat dat opgenomen geweest is in een boek. Voor ons, om dat over te lezen. Wij weten wat er is gebeurd. En de oorsprong van Jobs ellende is niet te zoeken op aarde, maar die ligt in de hemel. De oorsprong van Jobs ellende ligt in de hemel. Want nu neemt de schrijver ons vanaf vers 6 mee van de aardse gewesten naar de hemelse gewesten. Laten we eens verder lezen. Vers 6. Het gebeurde, dat is dus de oorsprong van al Jobs ellende die we nu gaan lezen, het gebeurde op een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook achterslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op aarde zoals gij. Een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. En nu moet ik je luisteren naar wat de Satan zegt. Ik wil daar een momentje bij stilstaan. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Je zegt dat niet persoonlijk tegen God, hè? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit, zegt hij, en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u vervloeken in uw aangezicht. Nou, dit is Gods respons. Vers 12. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. We lezen hier dat God het volledige bezit en al de kinderen van Job, van de meest godvrezende man op aarde, overlevert in de kloon van de Satan. Vers 12. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. God neemt dus de beschutting weg rondom Jobs bezit en zijn kinderen. Tijdelijk althans. Het gevolg was dat hij alles verliest. Alles. En natuurlijk hebben veel christen daar moeilijk mee. Maar zoals ik gezegd heb, vooraleer we gaan nadenken over het waarom van deze tragedie, wil ik toch eerst even stilstaan bij het argument van de duivel. Het argument dat de duivel hier aanbrengt is wel interessant. Verzelf. Wat zegt hij? Steek uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar? Hij zal u vervloeken in uw aangezicht. Dus, met andere woorden, volgens de duivel heeft Job God alleen maar lief, omdat God hem zegent. God heeft de beschutting om hem geplaatst en Job is gelukkig. Maar, zegt de duivel tegen God, neem de keer die beschutting weg. Tref hem een keer, zegen hem een keer niet meer. Hij zal u vervloeken in uw aangezicht. Dat is een argument. Ja? En de duivel, broers en zussen, heeft wel een heel sterk argument. Is niet waar. Want we weten dat God ons door en door kent. Maar, blijkbaar kent de duivel ons ook redelijk goed. Hè? De duivel is geen dwaas. Hè? Waarom zeg ik dat? Wel, een duivel is heel goed vertrouwd met onze menselijke natuur. Onze gewoonten, onze levensstijl. Hij kent ze goed, onze zwakheden. Hij kent ze heel goed. Want als God hier in vers 7 vraagt aan Satan, waar kom je vandaan? Wat zegt hij? Hij zegt in vers 7b, ik kom van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En het is geen wandelingetje om te genieten van Gods wonderbaarlijke schepping. Hè? Denk het niet hoor. De duivel, broers en zussen, heeft op aarde strategische projecten lopen. Hij heeft bepaalde programma's lopen, waarin hij actief bezig is onder de mensen. En omdat hij al duizenden jaren zo actief bezig is onder mensen, kent hij maar al te goed onze zwakste kanten. Hij kent ze maar al te goed. Je ziet dat aan zijn tactieken, de methoden die hij gebruikt, de lessen die hij van al op ons toepast. En hij heeft slechts één doel voor ons. En hij richt zich vooral zijn pijlen op de kinderen van God. Ja? Hij heeft één doel voor ogen. En dat is, weet er dat iemand? Eén doel. Heel specifiek, één doel. Wat hebben we ontvangen van God? Geloof. En hebben wij ons geloof gewoonweg kapot maken, naar de Filistijnen helpen. Dat wil hij. Ons geloof naar de Filistijnen helpen. Hij is die bruine leeuw die op zoek gaat naar een prooi om die met haar en huid te verslinden. Hij wil ons geloof, dat is zijn target, dat is zijn doelwit, ons geloof. En na al die duizenden jaren is hij er heel goed in, hè, broers en zussen, hij is er heel goed in. En hij weet maar al te goed dat ons geloof heel nauw verbonden is met onze omstandigheden. Onze omstandigheden zijn heel nauw verbonden met ons geloof. Dat klikt in elkaar. Verander onze omstandigheden en je verandert je geloof. Wist je dat? Is niet waar. Als alles voor de wind gaat, hè, blijven positief in ons geloof. Maar als het begint tegen te slaan in ons leven, gaan we bijna grommen en brullen en pruttelen. Is niet waar? Dat is onze menselijke natuur. We zijn allemaal zo. Allemaal. Iedereen. Daarom is een van zijn meest strategische tactieken om onze omstandigheden te veranderen. Dat is nu precies wat hij zelf zegt tegen God. Hé. Wat zegt hij tegen God? Verandert zijn omstandigheden, neemt die beschutting weg. En wat zal hij doen? Hij zal u vervloeken in uw aangezicht. Hij keert terug naar die broeren waarbij dat zo slecht gaat, die oudere christen. Die bijna elke dag doelloos voor zijn huid start. Ik ben al een paar keer geweest naar hem. En moet ik je luisteren wat dat hij gezegd heeft in zijn gesprek. In ons gesprek. Op een gegeven moment zegt hij, Luc, eerlijk gezegd, ik ben een beetje teleurgesteld. Uit. Ik denk dat God mij vergeten is, zegt hij. Die broeren. Oké, moest ook even slikken op dat moment. Dat zijn woorden van iemand die al meer dan 25 jaar christen is. En wat hij zei, meent hij ook. Hij meende het echt. En dan stel je jezelf de vraag, waar is zijn geloof naartoe? Zijn geloof van weleer, waar is dat naartoe? Het is precies zo smal als sneeuw voor de zon, zijn geloof. Ik zeg niet dat dat de rechtstreekse aanval was van de duivel in zijn leven, dat zeg ik niet. Mijn punt is, dat bewijst, broers en zussen, nog maar een keer, dat verander je omstandigheden, dan verander je je geloof. Als je niet sterk staat in je geloof, en je omstandigheden veranderen, zal je daaronder lijden, broers en zussen. Je zal dat onderlijden. En dan kan je alle soorten van rare kronkelingen maken als gelovige. En is het niet waar, broers en zussen, dat alle van ons als schuldig gaan zijn aan dergelijke opmerkingen? Die broer zei dat nu zo over God, dat hij teleurgesteld was. Maar is het niet waar, broers en zussen, als wij in ellende verkeren, dat we soms ook rare kronkelingen maken, dat we soms ook rare opmerkingen maken over God? Job blijft zich uiteindelijk wel vastklampen aan God. En als je een echt waarachtig kind van God bent, blijf je natuurlijk ook vastklampen aan God. Maar soms komen er toch rare dingen uit onze mond die niet echt overeenstemmen met Gods karakter, is niet waar. Moet ik je luisteren wat hij opzegt? Hoofdstuk 10, vers 3, moet er hier naartoe gaan. Op een moment zegt hij dit. Hij spreekt rechtstreeks tegen God. Doet het u goed dat u onderdrukt, dat u veracht wat uw handen hebben voortgebracht, en dat plezier in God. Terwijl u over het voornemen van de goddelozen licht laat schijnen. Dus Job beschuldigt God hier dat hij statistische trekjes geeft. Heb je daar plezier in, zegt hij tegen God. Niet vergeten, Job is de meest godvrezende man op aarde. Dus, als Job al instort en breekt onder die aardsmoeilijke omstandigheden, in dat uitzonderlijk lijden, ja, hoeveel te meer zullen wij dat niet doen, broers en zussen? Zie, het is zo'n beetje een wake-up call deze morgen. We mogen niet met ons hoofd reeds in de hemel zijn en denken dat alles wel goed is. Nee, we moeten realistisch blijven ook. Hé. Daarom is het boek zo uniek. Het boek Job vertelt de waarheid over de mensen. Het vertelt de waarheid over de gelovigen, hoe hij reageert onder zware druk. Ja, de gelovige klampt zich vast aan God, maar hij zegt soms rare dingen. Job hield zich nog altijd vast aan God, voor zijn ziekte. Hoofdstuk 1, vers 21 zegt hij, nadat hij alles verloren had, zijn rijkdom, inclusief zijn kinderen, dat zegt hij, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. En dan zegt hij, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Hij klampt zich vast aan God. Maar dat was nog maar pas nadat hij zo zwaar getroffen werd. Dat moet nog doorwerken in zijn verstand. Dat verlies, dat moet nog naar zijn hart beneden gaan. En dan breekt hij. Maanden later breekt hij onder die zware ziekte. Hij breekt totaal. Hij stort mentaal compleet in. En vanaf hoofdstuk 3 zien we een hele andere Job. Niet meer de Job van de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Je ziet een hele andere Job. Dat zullen we volgende keer zien in de gesprekken tussen zijn vrienden. Vanaf hoofdstuk 3 zien we een Job die niet meer alleen verspreekt vanuit zijn verstand, maar ook rechtstreeks vanuit zijn ziel. Had hij hier gewoon, ja, hij had gewoon zijn gevoelens en wat hij denkt van uitstorten. En dat is de plaats waar God hem uiteindelijk wilde. God wilde Job helemaal op de grond, in zak en as. God wilde die man volledig breken. Geloof je dat wat ik zeg? Dat was naar de wil van God, hè? Hij wilde hem volledig breken. Aan het eind van het boek zie je dan waarom God Job zo meegenomen heeft in dat diep tranendal, maanden aan een stuk. Niet vergeten, na zijn ziekte is mijn hart ook niet onderschat. Het is een ziekte die hem in feite gebroken heeft. Hij had een afschuwelijke ziekte, etterende zweren. Toen zijn vrienden kwamen, herkenden ze hem gewoon niet meer. Ze waren zodanig geschrokken, ze begonnen luid te wenen en ze spraken deze 7 dagen niet tegen hem. Zo werd hij gewast. Dus hij zat met een echt serieuze ziekte. Hij kon er niet van slapen. Hij zat met etterende zweren waar maden in zaten. En als er dan maden in zitten, kan dat niet stollen, dat bloed. Nee, dan moet je maar een keer vragen aan Serge. Dat stolt niet. Ik zeg dat niet omdat Serge maden heeft. Ik zeg dat omdat hij verpleger is. De huid van Job was gekloofd. Ja, dat genas niet meer. Het was een ondraaglijke kwelling gewoon voor Job. Een ondraaglijke kwelling. Maar in dit alles laat Job niet los. Integendeel. Ik klamp vast tot God. En je ziet dat hij altijd maar spreekt tot God. En hij roept tot God. En hij vraagt God, wat is er hier gaande? Dat zie je niet bij de vrienden. De vrienden spreken gewoon theologie. Ze spreken hun theologie. Je ziet dan niet precies dat zij een relatie hebben. Maar bij Job zie je dat hij een relatie heeft met God. En Job herkent het. Hij zegt inderdaad, de oorsprong van zijn leed begint bij God. Het ligt bij God. Hij bevestigt dat ook. Hij weet dat het God is die de macht geeft om te geven en te nemen. Want wat zegt hij? Hij zegt niet, de Heere heeft gegeven en de Sabeërs hebben genomen. Of de Galdeen hebben genomen. Nee, hij zegt dat niet. Hij zegt, het is de Heere die al mijn vee heeft gegeven aan mijn kinderen. En het is ook de Heere die al mijn vee aan mijn kinderen heeft afgenomen, zegt hij. Het is de Heere die dit onheil over Job gebracht heeft. En hij weet het. En als je me niet gelooft, had ik in hoofdstuk 42, de schrijver is heel duidelijk wie het onheil over Job brengt. Hoofdstuk 42, vers 11. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. Ze betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over al het onheil dat de Satan over hem gebracht had. Al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. De schrijver is duidelijk, hé, broers en zussen. Het is niet de Satan, hè. O ja, inderdaad. De duivel verwoest, vernietigt, maakt kapot. Maar zonder Gods toestemming kan de duivel niks. En zonder Gods toestemming zou Job nooit zo verschrikkelijk geleden hebben. De schrijver wil ons laten zien dat alleen God soeverein is en dat alleen God de macht geeft om de knop van rampspoed in het leven van Job open of dicht te draaien. Het is God alleen, broers en zussen, die de wereld, die de macht geeft om de wereld verder in verdriet, in lijden en in pijn te laten wegzingen of gewoon te stagneren. Alleen God heeft hierover de macht. Wat zegt de Heer Jezus als hij voor Pilatus staat? Weet je dat nog? Als Pilatus hem net ging kruisen, hij heeft de macht om hem te kruisen. En wat zegt de Heer? Je zou geen macht over mij hebben als het niet gegeven was van boven. Oké? Dus God geeft zelfs de macht aan Pilatus om zijn eigen zoon te kruisigen. Natuurlijk is het God niet die het kwade voortbrengt. Natuurlijk niet. Maar hij gebruikt wel het kwade voor zijn doelen. De duivel is daarin slechts een instrument. Gereedschap in Gods handen. Maar dat is niet de cruciale vraag die het boek Job stelt. Daarmee wil ik afsluiten. De vraag waarom het boek draait, is niet, is God almachtig of niet, maar waarom moeten mensen lijden? Dat had ik in hoofdstuk 3, vers 20. Job stelt die vraag aan God zelf. Zoals ik gezegd heb, spontaan spreekt Job tegen God tussen de gesprekken door. Hoofdstuk 3, vers 20, dan zegt hij, vraagt hij God, waarom heeft God aan een ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefden van ziel? En dat is de vraag waarom het boek Job handelt. Waarom laat God mensen geboren worden als zij weet dat ze zoveel zullen lijden? Job stelt die vraag. En die vraag, broers en zussen, wordt in het boek Job nooit beantwoord. Nooit. Spijtig genoeg. Je wordt nooit beantwoord. Natuurlijk krijg je daar wel schelvers van waarheden doorheen het boek. En ook verder in Gods woord, in andere boeken en in het Nieuw Testament krijg je daar wel schelvers van. Hij kan daar wel een beeld hebben. Maar het volledige antwoord blijft God ons gewoon schuldig. Het is inderdaad waar dat we lijden omdat we zondigen. Dat is waar. Zowel Gods kinderen als wij. Als de mens die gelooft. En het is inderdaad waar dat God het lijden gebruikt om zijn kinderen te loten. Ja, dat is allemaal waar. Maar alleen God kan die vraag van het lijden beantwoorden. En ik wil er wel aan toevoegen, broers en zussen, dat God er geen behagen in heeft om de mens zo te laten lijden. Hij heeft er echt geen behagen in. En zeker in zijn eigen kinderen niet. Hij heeft er echt geen behagen in. Klaagliederen 3:33. Want niet van harte verdrukt God en beproeft God mensenkinderen. Hoor je dat? Niet van harte. Als mensen lijden, dan leidt God ook. God geeft ook gevoelens en emoties. We kunnen het lijden in deze wereld niet uit de weg gaan. Niemand van ons. De wereld zit er vol van. Maar, broers en zussen, als je ervan overtuigd bent, zoals Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de eeuwige luister dat ze ontvangen. Als je daarvan overtuigd bent, dan sta je redelijk sterk in geloof. Als je daarvan overtuigd bent, ik spreek niet over verstandelijk overtuigd zijn daarvan. Spreek als je daar met je hart volledig van overtuigd bent, dat al het lijden hier in deze wereld, dat dat niks is, een peulschil, in vergelijking met wat je zult ontvangen straks. Als je dat gelooft van harte, dan sta je zeer sterk in geloof. Zeer sterk. En dan weet je van harte dat al het lijden, dat niks is. Niks. Als je zo naar lijden kijkt, die broer en zus, dan sta je al redelijk sterk. Want aan het einde van de rit ontvangen we eeuwige luister. Er komt een dag, broers en zussen, dat het lijden in deze wereld stopt. Het stopt. En voor elk van ons zal dat verschillend zijn. Want het lijden zal ook stoppen als je lichaam aflegt. Als je sterft, stopt je lijden. En voor de meeste van ons, nou wat gaan we dan? Als we sterven en geloven? Het begint met de P. Het paradijs, hè? Ja? Dus, dan stopt je lijden, hè? Je legt het lichaam, dat is doods, leg je af. Geen pijn, geen ziekte, geen tranen. En je gaat bij de Heer Jezus in het paradisos. Ja. En aan het einde komt Jezus terug en hij vernieuwt Hans deze wereld. Dus, broers en zussen, vind dan maar sterkte in. Vind dan maar troost in. Want God heeft ons volmaakt lief en hij weet echt welk maagsel we zijn. Weet dat we stof zijn. Je bent God kind en hij weet wat er gaande is met je als je zwaar leidt. Zie je? Alleen dat, broers en zussen, zou genoeg mogen zijn voor ons om staande te blijven in ons geloof. Laat ons dan meenemen deze week. Tot daar.